Jullie spelen alleen maar nieuwe games, hè? Moderne titels, nieuwe releases.
Nou, niet alleen helemaal.
Ja, maar jij hebt al je oude games weggedaan, Dre.
Ja, dat is waar. Maar wat is By Daylight?
Echt
is
toch retro.
Niet, is toch niet... Oh, retro games.
Echt minimaal 10, 15 jaar oud. Daniel, jij was er nog niet eens geboren.
Nou. Dat gaat wel heel ver. Ik ben 28, Joe. Nee,
ja, maar jij vindt World of Warcraft al oud.
2004, hallo.
Oké, okay, goed. Bijna 20 jaar.
Vooruit.
Goed dat je weer luistert naar All in the Game, de podcast over videogames voor iedereen. Dus deel deze met je vrienden en abonneer je om op de hoogte te blijven van elke nieuwe aflevering. Met ditmaal in de studio.
André Dortmund.
En Daniel Mol.
En Joe van Buurik. Daniel, fijn dat je weer een keer aangeschoven bent. Want Feline Hermans kan een keertje niet. En dan kunnen we jou gelukkig vragen.
Cool, leuk om erbij te zijn.
Yes, en straks ook nog met een gast die we vaker te gast hebben gehad in All in the Game. Om dieper in te gaan op het fenomeen games van vroeger. Want daar kun je nogal een hobby van maken. En over hobbyprojecten gesproken, wie heeft er niet ooit vroeger virtuele pretparken gebouwd? In een game waar we op terugblikken in de laatste 5 minuten... kon dat en kan dat nog steeds. En dat bespreken we straks met onze BNR-collega Nina van den Dungen.
Wat speelt er?
Maar eerst, wat speelt er bij ons? En Dre, ik weet wat jij gespeeld hebt.
Ja.
Maar jij hebt het hier in elke derde zin over. Dus ga je gang.
De nieuwe update van Destiny 2.
What is that? The Witness.
Malefactor of our first collapse is at our doorstep.
You have no purpose. Because you fear to seek one. That fear is your failure.
When you mess with us. Lightfall.
Ja.
Is het de update voor jouw ultieme game, namelijk Destiny 2, waar je op zat te wachten?
Ik had er veel verwachtingen van. Het viel een tikkie tegen. Ik wil niet zeggen dat het slecht is, daar gaat het niet om, maar het is weer... Kijk, de vorige update hebben ze een nieuwe principe bedacht. Je kunt als legend kun je het spel ingaan, of je kunt als normale speler het spel ingaan.
Ja, dus als legend dan ben je veteraan, dan heb je al heel veel Destiny gespeeld en avonturen met je geweren en allerlei items bemachtigd met je vrienden.
Ja, en dus die keuze zit er nu ook weer in. Ik heb nu dus voor legend gekozen.
Mm-hmm. Als veteraan die je bent.
Als veteraan die je bent. Het nadeel ervan vind ik, de afgelopen update heb ik me helemaal gek gespeeld om weer op level te komen. Dan ben je level 1577.
Klinkt heel hoog.
Het is vrij hoog, ja, maar dan zit je op dat niveau en dan komt er een nieuwe update. En al je poppetjes, ook al heb je er niks mee gedaan, zijn er dan ineens 1600. En dan heb ik zoiets van, heb ik daar de vorige keer zo keihard mijn best voor zitten doen? Snap je?
Want alles is weer gelijk getrokken, bedoel je?
Alles is weer gelijk getrokken. Iedereen begint weer bij een basislevel, 1600 dan.
En dat demotiveert jou als ervaren speler?
Ja, maar het enige wat ik hoef te doen is volgende keer de update te kopen en ik ben op 1700.
Ja, ja. Oké. Okay.
Is het niet tijd voor Destiny 3 gewoon? Ben je daar niet aan toe, Dre?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze een... kijk, je gaat die update spelen. Het is eigenlijk weer... Het zijn andere... levels die je door moet. Het ziet er anders uit.
Nieuwe wapens, nieuwe voorwerpen.
Het ziet er net iets anders uit.
Maar het is wel hetzelfde.
Maar de basis is eigenlijk gewoon weer hetzelfde.
Het is gewoon weer een nieuwe gang op je 9-gangen-diner. Maar het is geen heel nieuw recept, zeg maar.
Nee, het is geen heel nieuw recept. Dus, en dat vind ik jammer ervan. Ik bedoel, het is een prachtig spel. Daar gaat het niet om.
Mm-hmm.
Maar de show is er een beetje van op deze manier.
Ik zet het net even op te zoeken. Er zat 3 jaar tussen Destiny 1 en 2. Ja. En nu zijn we al 6,5 jaar onderweg met Destiny 2. Ik snap
6,5?
Ja.
Tijd vliegt.
Ja, ga maar op. Ja. Maar misschien is het tijd gewoon voor een nieuwe game.
Een compleet nieuwe game.
Ja.
Dus een compleet nieuwe opzet. Er komt ook weer een nieuwe raid aan. En die schijnt nog moeilijker te zijn dan de laatste raid. Dan moet je met z'n 6 in. Dat is het grote eindlevel natuurlijk. Ik speel er vanaf 2014. Ik heb hem eigenlijk wel gezien.
Nee, dat blijkt. Nou, dan moeten we maar eens aan Bungie vragen misschien wat er verder in de pijplijn zit.
Ja.
Over pijplijn gesproken. Daniel, bij jou ook een nieuwe titel toch? Waar je mee bezig bent?
Ja, eigenlijk twee. Ik ben Hogwarts Legacy aan het spelen. Ik ben nog niet heel erg onder de indruk van. Maar dat is voor een andere keer.
Oké. Okay.
Company of Heroes 3. Een nieuwe strategiegame.
Mm-hmm.
Real-time strategy moeten we het dan over hebben.
In de Tweede Wereldoorlog
gezet.
Cool.
Dat was toen de Company of Heroes 1 uitkwam in 2014. 2006 was dat echt een triple-A blockbuster. Mensen wisten niet wat ze zagen, hoe gaaf dat was met explosies en...
Welk jaar hebben we het dan over? Hoe
2006 volgens mij.
Ja, precies.
Dus dat was echt lang geleden. Maar dat was toen echt een revolutionaire game. Ik kan me nog heel goed herinneren. Ik wist echt niet wat ik zag. Nu is deel 3 aangekomen. En eigenlijk, het is heel erg bare bones. Het is heel erg kaal. Weet je, het is bijna of je een soort beta zit te spelen.
Back to basics opzettelijk? Of gewoon omdat het te vroeg wordt uitgebracht?
Een beetje te vroeg uitgebracht. En ik voel me dan een beetje zo'n oude boze gamer die zegt van vroeger was alles beter.
Toen we nog geen day one patches hadden, maar, die pas een maand na de release komen.
Ja. Ja, exact. Dus ik heb een beetje het idee dat ik een beetje een kale game aan het spelen ben. Maar het is wel heel leuk. Ik speel dan met vrienden veel 4v4 en 3v3. Nou, dat is heel erg leuk om samen te spelen. En het speelt ook echt als een lekkere strategiegame. Want dat is nog wel eens een uitdaging om dat goed te maken. Het doet me een beetje denken aan de lancering van Age of Empires 4.
Dat is 1,5 jaar geleden, hè? Oktober 21.
Ja, daar keek ik ook heel erg naar uit. Het is van dezelfde ontwikkelaar. En die kwam eigenlijk precies in dezelfde staat uit als Company of Heroes 3 nu. Ja. Ook heel erg, weet je, geen ranked systeem wat je dan wel wil in een beetje een competitieve strategiegame.
Ja.
Een campaign waarvan je denkt, nou, is dit het nou, weet je, is dit een 2023 campaign waar ik helemaal in kan duiken?
Wat mis je dan?
Nou, in de multiplayer is het gewoon allemaal, het is super slecht gebalanced.
Ja.
Er zijn heel veel bugs die je eigenlijk niet wil in een game die je een beetje competitief kan spelen.
Het is gewoon niet leuk om te spelen.
Ja, en er zijn heel weinig maps. Je kan niet kiezen om bepaalde maps uit te bannen als je een game gaat zoeken. Allemaal van die features die denkt van, weet je, 15 jaar geleden vonden we dat normaal.
Ja.
En nu is dat ineens weg. Een ranked systeem nog. Ja.
Maar wat voor bugs zitten erin dan?
Company of Heroes is dus, je speelt met squads mm-hmm. die met elkaar vechten. En dat is dan tactisch en je moet cover nemen en weet ik veel wat. Je bestuurt het allemaal van boven. Nou ja, en dan kan je dus als een squad bijna doodgaat of door een machinegeweer wordt beschoten, waardoor ze niet meer terug kunnen schieten en helemaal bang zijn. Ja. Dan liggen ze op de grond een beetje te kermen van de pijn en weet ik veel. Dan kan je zeggen, oké, retreat. Ren weg, terug naar
je huidpark. Op de grond laten te kaperen.
Ja, dan kan je retreat drukken. Dat is een beetje onderdeel van het spel. Dan trekken ze terug en dan gaan ze genezen. Heel vaak heb je nu dan, als je retreat drukt, dan blijven ze haken op een muur. Zo frustrerend.
Dat wil je niet. Nee.
Maar jij wacht eigenlijk op iets anders, hè?
Ja, want dat strategiegenre is een beetje afgestorven de laatste jaren.
Nou ja, want Age of Empires is dus geflopt. Nu Company of Heroes klinkt een beetje
hetzelfde. Heel veel luisteraars zullen oude Age of Empires, oude Starcraft, zouden dat echt wel kunnen kennen. Maar dat is een beetje weg. StarCraft 2 was voor mij wat mij betreft echt de laatste goede strategiegame. Ook met een hele vette campaign, vet verhaal, alles. Dat is helemaal weg. Maar nu, en ik heb daar al een keer eerder in BNR Digitaal over verteld, toen we het over de E3 gingen hebben. Stormgate op de horizon.
Ja, ik weet het,
in het verschiet. Dat is van ex-Starcraft-makers. Die zijn dus niet zo blij met wat er aan de hand is bij Blizzard. Met
misstanden
en zo. En Starcraft is inderdaad ook voor Blizzard zelf een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat levert niet zoveel geld op als de andere games. Nou ja, dan wordt het gewoon minder ontwikkeld. En nu zijn zij een eigen studiootje begonnen. En die werken dus aan Stormgate. En in de zomer komt een eerste alpha waar iedereen, zeg maar, binnen de strategie... scene, als het ware, heel erg veel zin in heeft.
Nou,
en, kan alleen nog maar tegenvallen eigenlijk.
Ja,
maar,
is het iets uitgelekt? Wat het gaat worden? Wordt het ongeveer?
Niet veel beelden.
Nou, er zijn wat beelden en een trailertje en wat concept art. En dan zie je wel dat ze blijven heel dicht bij het idee van StarCraft. Dus ruimtewezens tegen mensen, tegen robots. Dat idee een beetje. Maar eigenlijk is dat helemaal goed. Want ik wil gewoon StarCraft 3. Dat heel lekker speelt en werkt. Ja, en gewoon coole multiplayer heeft.
Ja.
En waar ik dan e-sports, waar ik voor kan juichen.
Ja, jij wil weer terug naar 15 jaar geleden toen StarCraft 2 van net was.
En ik ben daarvoor naar Zweden geweest. Dat was een prachtige tijd. Maar leuk, dat is helemaal leuk. Weg. Dus,
ik hoop het voor je. Wat ik de laatste tijd gespeeld heb over strategiespellen spelen, maar dan weer heel anders. Octopath Traveler 2, een Japanse RPG. Waar op zich een discussie over is. Maar die bewaren we voor de podcast over 2 weken. Want een rollenspel dat in Japan gemaakt wordt, daar hebben we toch altijd op een bepaalde manier naar gekeken. Met veel clichés en bepaalde personages en elementen. Daar gaan we later op in. Ik speel dus nu Octopath Traveler 2 op PlayStation 5. Je hebt hem ook op PC tegenwoordig, op de Nintendo Switch nog steeds. Ja, het is grappig, want het ziet er dan retro uit met pixel art personages. Maar wel in een soort isometrische 3D-omgeving. Een hele mooie belichting. prachtige muziek. Ja. Echt ontzettend mooie muziek. Klassiek, maar dan moderne composities. Het mooie is, je kent van die rollenspellen, Dre en Daniel, waarin je hebt een hoofdpersoon en er zitten wat andere mensen in de groep, wat andere vrienden, zeg maar. Maar die horen er een beetje bij, terwijl eigenlijk zijn ze heel leuk. Octopath Traveler, dat had deel 1 ook, nu deel 2 ook, heeft 8 personages. 8 hoofdpersonages met allemaal hun eigen achtergrond, hun eigen verhaal, hun eigen ontwikkeling. En ze zijn, ik heb er nog maar 2 echt een beetje op gang geholpen, want 1 voor 1 leer je ze kennen. Het is dan gelijk al zo meeslepend dat je denkt, ik wil weten wat jou drijft en wie je nog meer kent en wat je gaat doen met je leven, weet je wel.
En hoe is de gameplay? Want ik lees overal, iedereen is lyrisch over deze game.
Het is turn-based, dus het is elke keer, je komt een gevecht tegen en dan is het om de beurt met de vijand en je eigen personages vechten. Je hebt heel veel mogelijkheden om je aanvallen sterker te maken. Met een boost systeem. En je hebt een soort limit break. Dus dat je nog sterker wordt. Je hebt allerlei speciale aanvallen. Je hebt heel veel mogelijkheden. En heel veel. Je kan dus heel creatief zijn met hoe je je aanvallen opbouwt. Je kan heel proberen de vijand te breken. Dus heel erg zijn zwakke plekken te ontdekken. En daar dan extra op in te spelen. Dat is op zich een mechanisme wat we ook uit deel 1 kennen, maar nu in deel 2 hebben ze het nog wat verder verfijnd. Dus dat is leuk.
Kun je ook tijdens het spelen van karakter veranderen?
Ja, zeker.
Dat is leuk.
Naarmate je groep groter wordt, kun je eigenlijk constant wisselen en dan weer focussen op dienstverhaallijnen en dan weer op de van de ander. En,
cool.
Ik heb er dus nog maar 2. Ik heb al meer dan 5 uur gespeeld. Ik heb niet heel veel tijd, Daniel. Ik weet het, voordat je me weer
Gamer
gaat. Gamer dead. Ja, dat klopt. Dat ben ik. Maar goed. Dat dus in Octopath Traveler 2. Zeer de moeite waard. En over het genre op zich gaan we de volgende keer uitgebreider in.
The Main Game.
Eigenlijk wat we nu gaan doen, zou je ook een heel uitgebreide retro-rubriek kunnen noemen. Want we gaan het hebben over games van vroeger. En dat doen we met een kenner en liefhebber van het fenomeen, met wie we een tijdje geleden in All in the Game ook al gamebedrijf Sega beschouwden. Dus zeg ik wederom welkom Kelvin Foe in All in the Game.
Dankjewel.
Goed dat je er weer bent.
Ja, nou, bedankt dat ik mag komen.
In je vrije tijd ben je ook nog PR-manager in de game-industrie, Kelvin. Maar hier ben je als verzamelaar van retro-games. En je hebt hele bijzondere, zeldzame, dingen van ver meegenomen voor ons. Wat ligt hier? Je hebt al een paar dozen en een cd-hoesje op tafel gelegd. Vertel eventjes, wat is hier voor bijzonders?
Laat ik dan beginnen met deze. Dit is Castlevania Rondo of Blood.
Ja, mooi.
In mijn ogen de beste Castlevania game alle tijden.
Vind ik sowieso een fantastische gamereeks. Een beetje vampieren verslaan. Je hebt ook een game voor de Virtual Boy mee. Ja. Die nooit in Europa is uitgebracht.
Boxer. Ja, dat is een...
De Virtual Boy?
Ja, Virtual Boy is van Nintendo hun VR headset uit de jaren 90. Dat is een succes.
Oh, echt waar?
Nee, precies.
Heb ik nooit gezien.
Niet het spelen waard eigenlijk, behalve deze game.
Okay.
Dit is de enige game daarvoor uitgebracht die ook echt een beetje VR aanvoelt. Want het is een box game en je hebt echt het gevoel alsof jij daar staat.
Echt waar?
Ja.
Oh, wat gaaf.
Het enige nadeel is dat het in zwart en rood is. Dus ziet het niet heel...
Heb jij ook een Virtual Boy thuis?
Ja.
Ja, wauw. En ik zie ook nog eens, dat is echt voor mij een nostalgie.
Dit zijn de kroonjuwelen.
Ja, ik zie gewoon Star Fox 64, de Japanse editie en Lilith Wars, de big box.
Met
daar zit dan Rumble Pack in volgens mij. Hè? Zo'n ding dat je in je controller stak, zodat je de trillingen in je controller... Ja, vroeger was dat nog niet ingebouwd, mensen. Dan moest je daar een aparte add-on voor kopen.
Ja.
Dit zijn de topstukken uit jouw verzameling games van vroeger.
En niet per se dat deze het meeste waard zijn of iets dergelijks, maar deze zijn gewoon voor mij persoonlijk, denk ik, heel veel waard. Dit is mijn favoriete game, gewoon alle tijden.
Lilith Wars.
Ja. Ik denk dat ik de enige op aarde ben volgens mij die dat zegt.
Ik deel hem wel een beetje.
En het is dan een Japanse versie, want ik hou gewoon van de Japanse
cultuur
verzamelen, zeg maar. En cultuur, inderdaad.
Ja, ja.
En waarom is dat?
Het is gewoon interessant, denk ik, omdat het niet van hier is.
Dat is eigenlijk de enige reden. Misschien is er iets speciaals aan of zo. Maar
deze is bijvoorbeeld niet uitgekomen in het Westen, zeg maar. Alleen in Japan.
Ja.
En die Tellaro Boxer ook alleen maar in.
Ja, dus het is heel moeilijk om aan te komen, dan neem ik aan.
Ja, en dat maakt het voor mij dan wat leuker, want het is niet iets wat je hier makkelijk vindt.
Maar, dus maar dat is een beetje het ding, hè. Ik bedoel, je hebt heel veel mensen zoals Dre, die hun games van vroeger niet hebben bewaard, maar hebben weggedaan.
Ja.
Ik ben niet zo iemand, ik heb het wel bewaard. Daar zeurt mijn verloofde trouwens ook elke week over. Maar dat is een beetje het ding. Als je dit nu wil aanleggen of terug wil krijgen, dan moet je op jacht.
Ja, en de portemonnee trekken.
Maar
het is niet goedkoop.
Ja, hoe moet ik me dat voorstellen?
Het hangt een beetje vanaf. Je hebt 2 manieren om aan zo'n games te koop tegenwoordig. De ene manier is, je moet op zoek gaan in, ja, in de rommelmarkt of in de,
of online,
de kringloopwinkel.
Ja. Maar wat doe je dan liever? Duik je dan liever op een markt of in een kringloopwinkel naar binnen? Of ga je op eBay en Marktplaats?
Nee, eBay en Marktplaats is altijd de laatste resort, zeg maar, als het echt niet anders kan. Want dat is het wat het leuk maakt. Je gaat echt op zoek. Nou, dit ga je natuurlijk niet vinden in de land- en kringloopwinkel. Maar,
nou, niet vaak, nee.
De kans is heel klein, denk ik. Ja. Maar voor de andere dingen, voor gewoon de westerse games...
Ja.
Het wordt tegenwoordig steeds moeilijker, moet ik er wel bij zeggen. Maar als je dan iets tegenkomt wat dan online voor heel veel geld gaat... en jij vindt het voor...
Ja, stiekem hoop je dat iemand het niet door heeft.
Ja, het is een beetje, het is schat zoeken. Hè? Het is eigenlijk hopen dat je ergens iets tegenkomt. Of het liefst in een kringloopwinkel, stel ik me voor.
Of een koningsmarkt, weet je wel.
Ja, of een koningsgrachtmarkt. Ja. Is dat vaak voorgekomen? Of,
Ja, het, ik moet zeggen, tegenwoordig kom ik steeds minder tegen. Dus het is niet meer zo makkelijk als dat het voor mij ooit was. Misschien ga ik naar de verkeerde plekken. Maar het was altijd op Koningsdag of op de rommelmarkt altijd wel bingo. Nu wat minder.
Ja.
Maar het is wel eens voorgekomen. Want ik voor een euro kocht ik... Chocobo Racing voor de PlayStation 1.
Ja. Spin-off van Final Fantasy.
Ja, ja, Final Fantasy, een soort Mario Kart-achtige game. Nou, die gaat online voor 140, minimaal 100 euro, zeg maar.
En jij betaalde?
1 euro.
Wauw! Ja, dat was kassa. En de grap is ook, dan gaat het niet om dat je tussen aanstekens rijk bent, maar dat je iets gevonden hebt wat bijzonder is, hè?
Ja, want ik doe het niet, weet je, het maakt mij niet uit hoeveel het waard. Ook al was het niks waard, voor mij is het wel wat waard, als in, het zijn leuke games om te spelen.
Ik vind sowieso al die... En dat is natuurlijk ook iets van games van vroeger. Die kartonnen dozen die om die games heen zitten.
Ja, dat kunnen we niet meer voorstellen.
Zo vet.
Nee.
Jij vroeg mij, Joe, in aanloop naar deze uitzending... van: heb jij nog oude retro games? Nou, het valt heel erg tegen. Ik heb een studentenkamertje en dat schiet ook niet op. Ja. Maar bijvoorbeeld, en dat is, mag natuurlijk nog niet eens de veter strikken... van die Japanse Star Fox dingen die je hier hebt staan. Maar ik heb mijn originele World of Warcraft doos nog. Die kan je ook helemaal openklappen. Nou, ik kan me herinneren als kind, jongen, dat... was zo magisch. En die screenshots die daarin staan. En dit is ook, dit is zo vet op je kast of zo.
Grap is, hier is het helemaal. Dit is bijna helemaal weg. Je hebt alleen nog limited editions van moderne games. Die soms inderdaad ook met een doos met allemaal goodies komen. Je hebt ook alweer dus een nieuw business model. Aparte bedrijven die bijvoorbeeld voor bepaalde games... juist een limited edition maken die je dan kan kopen. Dus het is wat dat betreft wel weer opnieuw uitgevonden.
Het voelt een beetje zoals vinyl bij muziek terugkomt. Is dit ook gewoon bij games? Is dit gewoon fucking vet om te hebben?
Bij wijze van spreken van Destiny... kun je ook zo'n limited edition kopen. Een hele grote box krijg je dan met een metalen hoes om het spel heen. En allemaal frutseltjes erbij en zo.
Maar dat vind ik dan weer een beetje asociaal, zeg maar. Dat is een beetje te veel opsmuk. Ja. Dit is gewoon een kartonnen doos. Hier zat die originele game in. En het is gewoon mooi.
Je hebt ook geen extra's in de doos, bedoel je?
Ja, nou, dat is een beetje... overdreven. En dan betaal je dan 200 euro.
Dan betaal je 200 euro en dan denk je van... zal het geld waard worden?
Ja,
waarschijnlijk
dat
niet.
Weet je dus.
Waarschijnlijk niet.
Nou, de grap is, ik heb een tijdje geleden nog een keer... toen Link's Awakening, de remake daarvan... op de Nintendo Switch uitkwam... toen was de limited edition ervan in de aanbieding ergens. Dacht ik, laat ik die maar kopen. Want ik zie dat nu limited editions... die 15, 20 jaar geleden verkocht werden... nu meer waard zijn geworden. En dan gaat het niet om de investering. Gewoon het feit dat ik over 15 jaar denk... ja, ik heb het toch mooi gekocht toen.
Ik heb hem.
Dat
is heel grappig. Een vriend van mij die heeft de limited edition van Diablo 4 besteld. Oh, ja. En daar zat de game niet bij.
Nee, dat ben je niet.
Dat is heel grappig. Zo ver tegenwoordig.
Ja, dus
dat
hij krijgt wel, kaars volgens mij en allemaal bizarre dingen. Maar de game krijgt hij niet. Dus heeft hij apart moeten kopen. Heel grappig.
Ja, mensen zijn wel natuurlijk hyper bewust van dat dingen geld waard worden nu.
Ja.
Dus,
ja.
Dan is de kans dat het daadwerkelijk geld waard wordt een stuk kleiner dan eerst.
Je hebt hier je Star Fox, Castlevania, een game voor de Virtual Boy. Heb jij los van Japans in algemene zin. Iets waar je extra naar op zoek bent. Bepaalde genre, bepaalde franchise. Of stel je blik open voor elke soort retro game die jou interesseert.
In principe alles. Ik bedoel, je hebt het al net over JRPG's. Dat is niet echt mijn genre. Die is ook nog eens heel duur, heel vaak.
Mm.
En daar heb je niet veel in de Japanse versie. Want anders de tekst in het Japans. Dat kan ik niet lezen. Dus dat valt voor mij dan vaak af. Vooral platformers is denk ik toch wel de nummer 1 genre. Ja,
Mario-achtige games.
Ja, dus dat is Castlevania ook een soort platformer.
Ja.
Maar ook oude race games vind ik ook heel leuk.
Ja, maar daar moeten we op ingaan, want wij hebben vaak contact ook via Twitter. En dan jouw laatste fascinatie is Formule 1 games van begin jaren 90 op de Super Nintendo.
Ja, ik dacht...
Hoezo?
Ik ga gewoon een keer kijken van... Hoe ging dat toen? Want ik speel veel nieuwe Formule 1 games. Maar ik dacht, hoe ging dat toen in die tijd? En er was niet maar één bedrijf dat maakte. Er waren echt...
Het was een beetje
wilde, maar er waren heel veel.
Het was een beetje wilde west, hè? Want nu zijn er gegeven dat Formule 1 games mogen alleen door de uitgever die de rechten heeft gemaakt worden. En toen waren er gewoon een handvol vooral Japanse ontwikkelaars die
gewoon
om de havenklap Formule 1 game uitbrachten. Nintendo, Sega.
Veel hadden wel de licentie dan. En sommige dan soort van wel, maar ook weer niet. Die hebben dan wel de teams in zitten.
Of je had een deal met de coureur, zoals Nigel Mansell of Ayrton Senna. Dan mocht je ook racegames maken die op Formule 1 leven.
Ik vind het leukste eigenlijk als ze juist niet de licenties van de teams hadden. Ja. Dat ze allemaal rare andere namen hebben. Dat ze juist niet, dan zie je gewoon, oh, dit moet duidelijk Ferrari zijn, maar het heet dan anders. Dit is Ferrani of zo.
Ja, Firenze.
Ja, Firenze of zo. Dan weet je gewoon van, oké, ze hadden niet het geld om die licentie te kopen.
Maar ik ben benieuwd, speel je deze games zelf ook nog veel?
Ja, dat is
dus
wel
als je denkt, ik ga een avondje gamen, dat je dan Star Fox gaat spelen?
Er zijn uitzonderingen. Deze heb ik echt wel voor de heb. Want ja, ik heb ook gewoon de westerse versies. Waarom zou ik dan de Japanse? Maar op het algemeen koop ik ze wel om ze te spelen. Niet om neer te zetten en naar te kijken. Want dan kan ik ze net zo goed in de
maar dat is zetten. Maar dat is wel een goede vraag. Want speel je dan het liefst je oude meuk, onherbiedvaardig gezegd, op de originele hardware?
Ja.
Of ga je emuleren? En doe je dat dan op bijvoorbeeld de Nintendo Switch, waarop je ook Star Fox 64 kan spelen? Of op de PC, waardoor je het kan upscalen naar 4K-resolutie? Of ben jij zo'n hardcore die zijn oude Nintendo 64 gaat modificeren met een HDMI-poort, zodat je het originele signaal nog mooier naar je tv kan sturen? Ja,
dat,
je hebt veel mogelijkheden.
Ja, er zijn heel veel mogelijkheden, inderdaad. Op zich, op dit moment woon ik best wel klein, dus ik heb niet echt ruimte om echt een dedicated iets ervoor neer te zetten.
Mm-hmm.
Het liefste speel ik gewoon op een ouderwetse beeldbuis.
Heb je echt nog een CRT-tv thuis staan?
Nu niet, maar ik had het wel al heel lang. Oh. Kijk, ik heb er wel eentje, maar die staat in een soort van opslag. Die kan ik niet.
Maar die komt al vroeg of laat weer voor de dag.
Dus. Ja, die, als ik ooit weer meer ruimte heb, dan komt die zeker weer te staan. Want voor mij is dat de hoe ze hoorden gespeeld te worden in die tijd.
Yeah.
Maar het is gewoon eigenlijk puur van wat is op dit moment het meest handige.
Yeah.
Er zijn bedrijven zoals Analog die maken nieuwe versies van oude consoles. Ik heb een Super NT. Dat is een Super Nintendo, maar dan hoe leg je dat uit? Een soort HDMI-versie.
Heb jij ook de Analog Pocket?
Heb ik niet.
Ik heb een Analog Pocket. Ik heb hem niet bij me.
Nee, de portable games zijn altijd voor mij is niet de hoofdfocus, zeg maar. Maar dat zijn manieren om het ook te doen. Dus voor mij is het vooral, wat is nu gewoon het meest handig om het op dit moment te doen?
Ja.
Het liefst op de originele hardware.
Ja.
Maar als dat niet lukt, dan een alternatief.
Ja. Spelen jullie wel als oude dingen? Nee, hè? Ik heb de vraag gesteld.
Zelden.
Ja, maar van jou is het toch vroeger, Dre? Dan zou je zeggen, dat wil je toch? Maar je toch liever gewoon nieuw.
Ja, ik kwam laatst weer een cd'tje tegen van Grand Prix 2.
Ja.
Het spel.
Leuk! 1994.
Ik in de computer gestopt. Nou, dat draait niet op Windows 10 natuurlijk.
Nee,
dus dat is jammer. Okay.
Ja, maar goed, dan kun je toch een beetje graven op internet en de juiste installaties, zodat het wel werkt. Maar daar ga je dan geen moeite voor doen.
Nee, daar ga ik geen moeite voor doen. Want daar heb ik uiteindelijk in gepraat. Dan denk ik, dat is het al.
Nee, dat is waar. Dat is wel hobby. Dat klopt. Daniel?
Ja. Leuk dat je het vraagt. Want wij hebben natuurlijk een LAN party bij BNR gehad.
Ja.
En toen hebben we Enemy Territory Wolfenstein gespeeld.
In 2001?
Ja, nou dat is echt ook jeugdsentiment voor mij. Dat is gewoon, en nog steeds is het, dat is gewoon echt een gruwelijke game nog steeds. En dat speelt super lekker. Alles werkt, dus dat is inderdaad een super oude game. Maar verder inderdaad valt best wel tegen.
Kelvin, jij streamt deze games ook op Twitch.
Ja.
Daar heb je echt een beetje je eigen dingetje van gemaakt. Je eigen hoekjes. Ja, er zijn meer mensen die dat doen, maar waarom doe je dat?
Nou ja, op een gegeven moment, je zei volgens mij, speel je ze ook. En het idee is wel om ze te spelen, maar heel vaak dan is er toch iets nieuws en shinies uit, zeg maar. Dus dan ga ik toch dat doen.
Mm.
Maar ik heb het wel. En het was één om een beetje te leren hoe Twitch werkt, want ik ben een beetje het opa op dat gebied, dus dat is wel.
Jij wordt ook wat ouder.
Ja,
bijna 30.
Dat is voor mij om dat te leren, maar ook omdat ik dacht, ja, goed, excuus om al die dingen die ik toch al heb, om ze gewoon toch te gaan spelen. Een beetje mezelf te forceren. Niet dat dat nodig is, maar toch dat je wel denkt van, nu ga ik toch maar gewoon nu even voor iets ouds zitten.
Ja.
En zo toch wat ik heb spelen en ook kijken aan andere mensen laten zien een beetje wat een beetje misschien de verborgen pareltjes.
Resoneert dat een beetje? Als in, ik vond dit al leuk, dus ik reageer daarop. Maar merk je ook mensen die jou dan volgen, die zeggen, hey, wat leuk, ik ga ook retro games opduikelen?
Weet ik niet. Misschien sommige mensen vinden het vooral misschien leuk om naar te kijken en niet per se om het zelf te hebben, want het is wel heel veel gedoe.
Ja.
Vaak om die dingen aan te sluiten en dat soort dingen.
Nee, dat klopt. Je moet er naar de tijd insteken.
Hoe doe je dat dan als je dat gaat twitchen? Dan, want je moet het natuurlijk op Twitch zien te krijgen. Ik bedoel, en via een CRT-monitor, toen was het nog in Twitch.
Kijk, in de ideale wereld heb ik gewoon alles aangesteld op zo'n upscaler en HDMI en dat soort dingen. Dat heb ik nu nog niet, maar dat is wel het idee om dat ooit een keer te doen. Want dan kan ik alles gewoon spelen.
Gelijk schakelen, ja.
Ja, nu doe ik het vooral gewoon, zoals ik net zei, wat gewoon handig is. Dus stel, Star Fox is op Nintendo 64 op de Nintendo Switch, dan doe ik hem gewoon daar, want dat is met HDMI en dat is gewoon even
Dan ben je pragmatisch, gewoon waarop het draait, daar draait het. Ja.
Wat is je Twitch-kanaal?
Het heet Sensei GP.
Sensei GP.
Okay. Ja, heel goed. Abonneer je en kijk het. Ja. Ja, en, maar wat jij zegt, gewoon het kijken naar klassieke games, dat doe ik ook graag. Want inderdaad, alles weer van de zolder halen, nou, dat is sowieso onbegonnen werk. Nog los van het aansluiten en werkend krijgen, ja, dat is ook altijd de vraag. Ik kijk op YouTube heel graag naar video's waarin klassieke games gespeeld worden of geanalyseerd. Hoe ze gemaakt zijn, welke impact ze hebben gehad. Als we toch kanalen aan pluggen zijn. Ik ken ze verder niet persoonlijk, maar kijk ze graag. De videogame historian Stray Fox. Notabene van een Nederlander, die hoop ik ook nog eens te spreken. Die
leuk
dan helemaal uitleggen hoe games vroeger werden ontwikkeld.
Ja,
de romantiek ervan. En nou, toen was het natuurlijk ook nog een beetje pionieren als het gaat om de game-industrie.
Ik vind dat anders. Van die retro games die dan gespeedrund worden, dat vind ik heel erg leuk.
Oh, dat vind ik ook leuk, ja. Dat vind ik ook
is
leuk.
Echt,
wat vind je daar leuk aan, Daniel?
Nou, omdat er, het heeft weer een beetje dat e-sports gehalte, waar ik het dus ook met Company Vero
over had. Gamen.
Dat echt inderdaad dat helemaal optimaliseren. En omdat er in die oudere games wat van die gekke quirks zaten, dat je bijvoorbeeld ineens door een muur kan.
Ja, of... en er waren geen patches, dus ze hebben het nooit kunnen fixen.
Precies, dus dat soort dingetjes. En dat die speedrunners maken er dan zo leuk gebruik van. Dat vind ik altijd heel, dat heeft echt iets hypnotiserends bijna om daarnaar te kijken. Dat vind ik echt.
Is er nog iets wat je graag wil hebben?
Ja,
wil hebben.
Wat is jouw meest gewenste retro?
Ja, dat dit mis ik echt. Dit wil ik zo graag hebben.
Even denken. Ja, niet echt, want dat was altijd deze.
Het was altijd
nu.
Castlevania, de Japanse versie.
Maar die heeft vast wel een tweede plaats.
Ik heb heel goed nadenken.
Ja, nou, ik heb het ook wel een beetje. Als in de meeste dingen die ik echt wilde hebben, die heb ik. Ik heb bijvoorbeeld F-Zero op de Super NES wilde ik, maar die heb ik heel vroeg bemacht. Ik heb een keer Super Metroid voor de Super Nintendo weten aan te komen. Ik heb bepaalde games gesigneerd, maar dat zijn bijvoorbeeld GameCube games of Wii games door de makers. Dat is ook altijd leuk. Maar ja, wat ik wel bijvoorbeeld heb, we hadden net over die Analog Pocket, weet je wel. Die soort moderne Game Boy van een bedrijf dat niet Nintendo is. En daar heb ik bijvoorbeeld allemaal oude Game Boy games opgeduikeld die gewoon heel mooi zijn. Gewoon ook, en dan wel marktplaats in eBay. Want ja, wat Daniel zegt, gamer dead. Dus ik heb alleen het internet en geen tijd om naar events te gaan. Maar dan wel om voor een paar tientjes Toy Story Racer te kopen. Omdat het een hele mooie Game Boy Color game is. Ja, dat vind ik dan wel leuk. Maar dat is niet echt topstuk. Heb jij er inmiddels zo eentje?
Ik denk dat het gewoon de Amerikaanse versie van deze moet zijn.
Oh, dan heb je alle Star Fox games voor de N64.
Ik wil
van
alle versies wil ik ervan, zeg maar.
Ja.
En ja, ik zou makkelijk kunnen bestellen, maar ik hoop hem toch een keer nog ergens tegen te komen voor minder dan de hoofdprijs, zeg maar.
Ja, je weet wat ze zeggen, de zoektocht is leuker dan de vangst.
Dat, ja, nee, dat klopt. Ja, dat maakt het dat geeft wel een extra ding, want dan wat het leuk maakt, is dan koop je zoiets in. Kom je soms ken ik het niet eens. Dan denk ik, oh, het ziet er wel interessant uit. En dan ga ik naar huis en dan speel ik het en dan is het of drie keer niks, of het is juist heel leuk. En dan ontdek je zo'n soort hidden gem.
Ja.
Ons favoriete Outrun 2006 was er zo een.
Zeker.
Die kende ik niet. En toen ging ik het spelen. Dacht ik, wow, dit is heel tof.
Ja, ja.
Had ik niet verwacht.
Zeker. Nou, dat is dan weer van Sega. En zo is de cirkel mooi rond. Dank je wel ook voor je verhaal over de retro game verzameling. Kelvin Foe.
Retro rubriek.
En na dat uitgebreide gesprek over retro games, ook nog even onze vaste retro rubriek om af te sluiten. Want we gaan wederom met een collega van BNR terugblikken op één bepaald videospelletje van vroeger. Ditmaal met Nina van den Dungen, presentator van diverse programma's bij BNR. Hi Nina.
Hey.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Want
mag
jij
eindelijk een keer over een spelletje komen praten.
Ja, ik wou zeggen, want dit is al een tijdje geleden dat je zei, ik ben niet zo'n gamer, Joe, maar er is eentje die ik veel gespeeld heb vroeger.
Ja, er zijn er wel meer hoor.
Ja?
Maar er zijn er twee die eruit sprongen.
Okay.
De Sims natuurlijk en
makkelijk.
Rollercoaster Tycoon.
Die is ook makkelijk, maar dat is leuk.
Ja, maar ze zijn allebei heel leuk. Maar ik heb ook Commander Keen, Wolf 3D.
Wist niet dat jij zo'n gamer was?
Ja, zo hoor je nog eens wat in deze
dat
podcast.
Dat wist ik niet.
Ja, ik bedoel, ik kon het niet. Hè. Hoe oud was ik? 9 of zo. Weet je hoe eng het dan is om Wolf 3D te spelen?
Ja, Wolfenstein was inderdaad wel...
Maar dat is echt spannend.
Rollercoaster Tycoon.
Ja, ik heb daar toch voor gekozen omdat ik nog steeds een groot pretparkfan ben.
Dat goed argument.
Gewoon, ja, dat is toch heerlijk als je daar gewoon een hele dag rond kan lopen. Ik ga binnenkort weer naar Disneyland Parijs.
Leuk.
Superleuk. En gewoon je hele eigen wereld creëren.
Ja, ja, nou ja, gewoon je eigen pretpark, je eigen achtbaan ontwerpen, je eigen prijzen bepalen.
Ondernemen, hè? Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon ondernemen.
Ja, dat heeft de basis gelegd voor jouw BNR-loopbaan.
Nou, wellicht. Ik heb nog nooit in dienst geweest, altijd alleen maar zelf ondernemen. Maar ik had natuurlijk eigenlijk, dus de ultieme bucketlist-droom, dat je gewoon zelf je eigen pretpark hebt, hè?
Ja, ja.
Wie weet? Nee, pas 35.
Tuurlijk. Maar deze hebben we allemaal gespeeld, denk ik, hè?
Ja, Ray, ja, Daniel,
dit is de classic.
Wanneer
ben je ermee begonnen?
Dus altijd, is het niet een beetje een meisjesgame?
Nee.
Kijken hier vier heren aan.
Nee.
Wat ook leuk was, je kon ook mensen zeg maar laten crashen. Dus dat is heel leuk als je dan
sluit op een berg.
Ja. Als je dan 7 jaar bent of zo en je kan
of
mensen
al hun kots niet opruimen.
Ja. Maar dat kon in de Sims ook.
Ook leuk.
Dat is in dat opzicht de gemene delen. Maar het mooie aan Rollercoaster Tycoon is dat je daar gewoon echt alles zelf kon bepalen. Van het landschap tot de achtbanen, tot de prijzen.
Ja.
En ik bedoel, ik heb amper ooit naar die doelstellingen gekeken. Van haal zoveel omzet of zoveel bezoekers. Ja, soms wel. Dat is gewoon leuk om gewoon te klooien.
Oh nee, ik was wel zo competitief. Ik wilde wel die doelen.
Jij wilde je targets halen.
Ja.
En, je wilde de CEO-bonus opstrijken.
Ja, ik kreeg daar een bonus over. Dat was dan. Ik zocht ook altijd naar een cheatcode. Maar toen was het nog niet zo makkelijk googelen.
Ze waren er wel. Nee, dat klopt.
Ze waren er wel.
Ja. Dan moest je een gids voor kopen voor een paar gulden in de winkel.
Ja,
nee. Maar jij bent begonnen op de PC ermee?
Ja, op de PC. Ik heb hem ook alleen maar op de PC gespeeld. En sterker nog, ik heb hem dus een paar jaar geleden, toen ik met zwangerschapsverlof ging, heb ik hem op Steam gewoon weer tevoorschijn getrokken.
En hoe was dat?
Ja, heerlijk. Het is ook gewoon de classic editie. En je gaat het dan weer spelen. Je denkt, ik kan het nog. Oh, waar zitten die knopjes ook alweer? Maar het zit zo in je geheugen.
Muscle memory in je hoofd.
Het gaat meteen al die deurtjes gaan open en je bouwt gewoon weer een heel park.
Ja, ik had dit ook, want ik heb hem op mijn Android smartphone ook alweer een jaar of 8 geleden ook een tijdje weer gespeeld.
Maar is dat leuk om het op je telefoon? Het is zo klein.
Nou, minder. Ik heb het een paar weken gedaan. Toen was het weer klein. Dit is een spel dat moet je gewoon op de PC spelen.
Ja, vind ik
niet
wel.
Op de spelcomputer of op je draagbare platform. En het mooie is ook wel, heel eventjes, klein stukje geschiedenis ter aanvulling. Dit is gemaakt door een meesterprogrammeur. Daniel en ik hebben toevallig gisteravond nog video's te kijken. Chris Sawyer. Die programmeerde deze game in Assembly. Wat een veel archaïscher, ouderwetse programmeertaal is dan wat er meestal gebruikt wordt sindsdien. Maar daardoor werkt dit op elke computer. Zelfs als het een computer van 30 jaar oud is, kun je daar Rollercoaster Tycoon op draaien.
Ja, dat is briljant.
Dat is toch,
briljant? Ja.
Het is echt een fenomeen. Ja. Niet alleen voor generaties aan gamers, maar ook voor techneuten.
Maar hoe deed je dat? Je bouwt dus een pretpark, laat je dat dan staan, ga je het uitbreiden, of zeg je op een gegeven moment van, ben er klaar mee, begin even opnieuw.
Ja, als ik mijn doel heb gehaald, dan is de lol er wel een beetje af. Dus ik koos ook heel veel van die parken die dan 5 jaar bezoekersaantallen 5000 of een omzet van, wat was het, 100.000 gulden? Ik weet niet eens
wat
het was.
Dollars.
Dollars waarschijnlijk, ja.
Dus dan was voor mij de lol er wel af. Nou ja, niet de lol, want dan ging ik gewoon naar een nieuw park. Maar inderdaad, ik speelde wel echt om het doel te halen. En wat ik af en toe heel leuk vond was, want je kon dan bijvoorbeeld een budgetdingetje kiezen dat je alleen R&D aanzette voor bijvoorbeeld kraampjes. Weet je wel? Dat je dan steeds in een heel moordend tempo kreeg je er nieuwe eetkraampjes bij. Dan dacht ik laat dat doel lekker zitten. Bijvoorbeeld als dat doel helemaal niet in beeld kwam. Dan ging ik gewoon één groot vreetpark bouwen.
Food court.
Ja. Nee, maar niet echt, maar echt het hele park volzetten met vreetkraampjes.
Lui, lekker land.
Ja. Ik vond ze ook zo leuk. Want dat was heel beeldig. Die suikerspinkraampjes en ijs. En
je was niet bezig met de ultieme achtbaan maken. Want dat was een beetje mijn. Uiteindelijk dacht ik van oké, nu ga ik gewoon de achtbaan dus dood.
Ja, en door bergen, ondergrond.
Ja, precies.
Drie loopings
met
elkaar.
Dat deed ik natuurlijk wel. Alleen ik ging altijd, mijn geld was altijd op, halverwege zo'n achtbaan. Ja,
maar je kan toch sandbox-modus?
Ja, en cheaten, maar dan moest je dus dat die gids verkopen.
Ik had die cheatcodes, had ik dus niet scherp.
Ja.
Dus voor mij was dat een soort terugkomende frustratie, dat je dan bezig bent met een achtbaan, dat je denkt, oh, maar dit wordt vet, en dan run out of money. Ja. En dan moest je dus wachten totdat er weer genoeg mensen in je pretpark. Ja, ik ben daar dan weer mee genokt. Met zelf achtbanen bouwen. Terwijl dat wel inderdaad echt onderdeel was van de lol.
Ja,
om
ja.
zelf die dingen te bouwen.
Nou, mooi. Leuk. Dank voor deze terugblik, Nina van der Dingen.
Ik ga meteen weer spelen thuis.
Ja, ga dat doen. Leuk. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete platform om ze te luisteren. En vergeet niet om lekker tijd te nemen om te gamen. Zowel spellen van tegenwoordig als van vroeger. Want dat doen wij ook. Tot de volgende All in the Game.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.